Goedemorgen ook namens mij. Ik wil met jullie naar Marcus hoofdstuk 1 gaan. En zoals de meesten weten zijn we bezig om door het Bijbelboek Marcus heen te gaan binnen de gemeente met een soort van nieuwsbrieven die we eens in de zoveel tijd versturen. Ik dacht nu eens in de twee weken, maar dat kan ook twee toch? Drie weken precies. En het leek mij goed om in ieder geval af en toe, ik weet niet of ik het structureel ga doen, maar af en toe wat uit Marcus te delen. En ik wil vandaag Marcus 1 behandelen, vers 1 tot en met vers 15 zullen we lezen. En we zullen in het bijzonder nadenken over Johannes de Doper vandaag. Over Johannes de Doper. Dus laten we eerst lezen Marcus 1 vanaf vers 1 tot en met vers 15. En daar staat, het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden alle door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen, u bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in, en hij was daar in de woestijn 40 dagen, en werd verzocht door de Satan, en hij was bij de wilde dieren en engelen, en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en preekte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Tot zover. Nou, Marcus, omdat we bij Marcus 1 vers 1 beginnen, iets over Marcus. En eigenlijk iets over de evangelie, wat wel goed is om even te weten voordat we beginnen om de tekst in te gaan. En de vraag die ik daarbij stel is, wat is nou de reden dat er evangelieën zijn, zoals we dat noemen, of biografieën, zo je wil. Een biografie over het leven van Jezus. Waarom was dat er? Waarom was dat nodig? Nou, in de tijd dat Marcus geschreven was, was het evangelie van Jezus, want Jezus had gezegd, ga de hele wereld in, predik het evangelie aan alle schepsels, ga en maak discipelen van alle volken. En dat gebeurde ook. En enkele tientallen jaren nadat Jezus gestorven en opgestaan was, waren er overal rondom de hele toenmalig bekende wereld, was het evangelie verspreid. En overal ontstonden groepen van discipelen, gelovigen die samenkwamen. En dat waren er hoogstwaarschijnlijk honderden, zo niet duizenden, gemeentes die overal verspreid waren, duizenden kilometers uit elkaar. Nou, dat geeft een probleem, want deze mensen die hadden wel gehoord over Jezus, over zijn dood, over zijn opstanding, over zijn hemelvaart, over het feit dat Jezus terug zou komen. Maar verder wisten ze niet zoveel. En dat is best wel lastig, want we zijn volgelingen van Jezus, wij zijn discipelen van Jezus. Dat betekent, we willen van hem leren, we willen naar hem luisteren. Maar dan moet je wel weten wat hij gezegd heeft. Nou, de apostelen die konden dat niet, die verspreidden zich wel een beetje, maar die konden dat niet aan om al die mensen te onderwijzen. En wat gingen ze toen doen? Toen gingen ze schrijven. Marcus, als je kijkt naar de apostelen, Marcus was niet één van de 12. Maar Marcus die is als het ware geïnspireerd of die had contact met Petrus. Dat kun je terugvinden in de kerkgeschiedenis. En ik zal jullie niet vermoeien met het hele verhaal erachter. Maar je kunt met hele grote zekerheid zeggen dat Petrus aan Marcus heeft verteld wat hij mee heeft gemaakt met de Heer Jezus. En wat de Heer Jezus heeft verteld. En Marcus is dat gaan opschrijven. En zo hebben we het evangelie van Marcus, wat dus eigenlijk ook het evangelie van Petrus is. Nog twee leuke feitjes. Voor degene die daarvan houden. Ik hou daarvan. Marcus was het eerste evangelie of de eerste biografie over het leven van Jezus die opgeschreven is. En Matthäus en Lucas, die hebben Marcus gebruikt voor hun... Voor hun biografie, zeg maar. En zij hebben hem wat uitgebreid. Maar daarom lijken Matthäus, Marcus en Lucas, die lijken best wel op elkaar. Omdat Lucas en Matthäus naar Marcus hebben gekeken en gezegd, oké, laten we daarmee beginnen en dat aanvullen. En een beetje verduidelijken en organiseren. Maar dus daarom lijken ze op elkaar. Dat is wel leuk als je een keer door de evangelie heen gaat, dat je dat in je gedachten houdt. Het tweede, wat interessant is om te noemen, en dan gaan we echt naar de tekst kijken, is dat Marcus, behalve dat hij de Heer Jezus wilde vertellen over de Heer Jezus en over wat de Heer Jezus had gedaan, wat de Heer Jezus heeft verteld, wat hij heeft onderwezen, is dat hij ook een extra benadrukking had. Hij wilde een bepaald thema aanhalen. En dat is dat de Heer Jezus ervoor koos om opofferingsgezind te dienen. Nou, mond vol. Betekende, Jezus offerde zichzelf op. Hij koos ervoor om tijd nog moeite te sparen om mensen te dienen. En als je Marcus leest, Paul Washer die zegt het zo, als je Marcus leest dan ben je buiten adem als je aan het einde komt. Omdat er constant staat er, en meteen ging hij dit doen, en meteen ging hij daar dienen, en meteen ging hij naar die toe, en meteen ging hij, en dat is constant, want Jezus kwam hier om te dienen, en dat zegt hij ook. En Marcus die zegt dat, omdat hij wil laten zien dat wij ook zo behoren te leven. Niet onszelf kapot rennen, dat niet, maar wel dat we elkaar horen te dienen, en dat we daar offers voor behoren te brengen. Dus als we door Marcus gaan, hou dat ook in gedachten. Marcus die wil vertellen over de Heer Jezus en de Heer Jezus centraal zetten, maar in het bijzonder ook dat hij kwam om te dienen en dat wij ook opgeroepen worden om te dienen en onszelf op te geven, over te geven. Oké, tot zover maar even een inleiding over Marcus en over de evangelie. En dan gaan we naar vers 1 toe. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Nou, ik ga even een paar woorden eruit pakken. Eerst het evangelie. Wat betekent dat? Het woord evangelie. Weet iemand dat? Laten we daar eens een keer mee beginnen. Wat betekent het woord evangelie?
Blijde boodschap.
Blijde boodschap. Mooi. Dus het is een boodschap waar je blij van wordt.
Het is goed nieuws naar een overwinning.
Het is goed nieuws naar een overwinning. Klinkt mooi. Maar een blijde boodschap. Het is goed nieuws. En wat Marcus zegt, wat ik ga vertellen is het evangelie, of het begin van het evangelie van Jezus. Dus het is goed nieuws, blijde boodschap, overwinningsnieuws over Jezus. Nou, dat is mooi. Dus we gaan als het goed is blij naar huis. Want het is een blijde boodschap. Mooi. Maar dan staat er Jezus Christus. En ik wil hem toch genoemd hebben. Ik heb ooit een keer gehoord iemand. En misschien zitten die hier ook wel, die dachten dat Christus de achternaam was van Jezus. En dat is, ja, dat klinkt, sommigen vinden dat heel raar, omdat we daar niet mee opgevoed zijn misschien. Maar er zijn echt mensen die dat denken. Nou, in die tijd hadden ze nog geen achternamen. Christus is niet de achternaam van Jezus. Dus Jezus is wel zijn voornaam. Maar Christus, dat is een ander woord, vertaling zou je willen, van het woord Messias. En Messias, daar hebben wij misschien minder feeling mee. Maar het woord Messias voor een Jood was heel erg belangrijk. Want wat was er? Wat was de Messias? Nou, de Joden verwachten een man die zou komen en die de troon van David zou bestijgen. Die zou koning worden. En niet alleen dat, hij zou alle vijanden wegdoen uit Israël. Hij zou een geestelijk herstel brengen. Dus heel Israël zou tot God gekeerd worden. En van daaruit zouden alle volken gezegend worden. Nou, dat laatste waren ze langzaamaan kwijtgeraakt. Dat vonden ze wat lastig om voor te stellen. Maar in ieder geval een koning die Israël zou bevrijden. Een koning die Israël terug zou brengen tot God. En die zou regeren. En dat verwachten ze. En Marcus die zegt, mooi, dat is Jezus. Jezus is die koning die komt om een herstel te brengen. Dus toen hebben we al een paar woorden gehad. Het evangelie, het goede nieuws, de blijde boodschap van Jezus die de Messias is. Dat is mooi. En er staat er nog iets achter, er staat de Zoon van God. Wat betekent dat? Weet je, we zijn zo gewend geraakt aan het woord Zoon van God. Nou, in die tijd dat dit geschreven staat, op een bepaald moment zegt Jezus, of laat Jezus zien dat hij de Zoon van God is. En dan willen ze hem stenigen. Nou, dat is best wel heftig. Waarom? Omdat in die tijd, als je zei, ik ben de Zoon van God, zei je daarmee, ik kom bij God vandaan en ik heb als het ware hetzelfde DNA. Eigenlijk zegt Jezus hier, of Marcus zegt hier, Jezus is God. Nou, dat is goed om voor te stellen, weet je. Wij geloven hier in de drie eenheid. En dat betekent, we geloven in een God die bestaat uit drie personen. Dat is een beetje een lastig verhaal. Ik kan me voorstellen voor jullie als kinderen en jongeren dat lastig is. Ik kan me voorstellen dat voor jullie als ouderen lastig is. Maar dat is wel wat we geloven. We geloven één God en die bestaat uit drie personen. Vader, Zoon en Geest. De Vader, en die wordt meestal God genoemd. Maar Jezus wordt ook in de Bijbel volop God genoemd. Dat zullen we zo ook zien. En de Heilige Geest, en die wordt ook God genoemd. Nou, dan heb ik geen tijd om dat uit te werken. Mocht je dat interessant vinden, er staat op het YouTube-kanaal van CG Ermelo, staat een vrij lange preek van mij, of uiteenzetting van mij, volgens mij bijna 2 uur, over de drie eenheid, om wat teksten te laten zien en bewijzen aan te leveren dat dat zo is en dat het belangrijk is. Maar voor nu niet. Maar het betekent dus, Jezus' identiteit wordt hier eigenlijk neergezet. Jezus, hij is de Messias. En hij is de Zoon van God. Hij komt bij God vandaan. Hij is één met de Vader. We hebben hier met meer dan een mens te maken. Terwijl die toch mens werd. Nou, dat is mooi. Ik vind dat mooi. Dus dat is heel bijzonder. Dus Marcus begint met de identiteit van Jezus. Maar dan staat er nog één woord in wat ik wil noemen. En dat is in vers 1 staat het woordje begin. Dus Marcus zegt hier, ik ga jullie vertellen over het begin van Jezus. En wat interessant is, al die evangelieschrijvers beginnen anders. Dus Matthäus, die begint met een, een lijst, een geslachtsregister, dat woord zocht ik. Dus een geslachtsregister. Johannes, die begint met, in het begin was het woord, dus nog voor de schepping was het woord. En hij was bij God en hij was God. Dus hij begint, voordat de aarde er was, begint hij te vertellen over Jezus. Lucas begint bij zijn geboorte en hoe dat helemaal zich ontvouwde. Maar Marcus doet dat niet. Maar Marcus begint, nou hij begint bij Johannes de Doper, daar gaan we zo naartoe. Maar als die begint bij Jezus, dan begint hij bij zijn doop. Nou, dat is wel interessant. Waarom zou Marcus dat gedaan hebben? Dat zijn goede vragen om eens gewoon te stellen. Waarom zou Marcus dat gedaan hebben? Nou, ik denk dat ik wel het antwoord weet is, Marcus en Petrus die wilden laten zien, Jezus is de Messias, de koning. Maar de eerste 30 jaar, Jezus is hier ongeveer 30 jaar, de eerste 30 jaar was Jezus, bij wijze van spreken, net als alle andere mensen. Dat is niet helemaal waar, hij was zonder zonde, maar hij leefde in Nazareth, hij had een leven zoals wij zouden hebben, een normaal leven. En ik zeg dat met enige beschroomdheid, omdat hij de Zoon van God was. Maar vanaf zijn doop verandert er wat, namelijk vanaf de doop begint zijn bediening en vanaf de doop begint zijn onderwijs, begint zijn prediking, beginnen de wonderen en tekenen. En dat zegt hij ook, want bij de doop komt de geest als een duif of in de gedaante van een duif op Jezus. En dan staat er in de kracht van, of hij werd door de geest de woestijn ingeleid. En dan in Lucas staat, hij kwam vervuld met de Heilige Geest, of in de kracht van de Heilige Geest kwam die uit de woestijn. En dan zegt Jezus daar ook, de geest van de Heer is op mij, omdat hij me gezalfd heeft om te onderwijzen, te preken, vrijlating te verkondigen, te genezen. Dus dat begint hier bij de doop. En daarom begint Marcus hier bij de Heer Jezus. Vanaf de doop begint de bediening van Jezus als Messias. Dus dat vond ik een interessante van tevoren. Ik dacht, waarom zegt hij nou begin? Maar dit is wat ik heb gevonden. En dit is ook, ik vind het ook wel mooi dat hij daar begint. Gelijk, ja, bij de plek waar die begint met zijn verzoeningswerk. De plek waar die begint om zichzelf te laten zien. Daar begint Marcus. Omdat hij de Heer Jezus wil laten zien. Nou, dan gaan we naar vers 2 en vers 3. En er worden twee profeten gekwoond. Malachi als eerste en daarna Jesaja. En er staat, het is zoals geschreven staat in de profeten, dus in Malachi en in Jesaja. Zie, ik zend mijn engel, wat ook kan betekenen bode, voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Nou, deze twee versen die gaan over Johannes de Doper. Johannes de Doper, en nu gaan we echt beginnen bij Johannes de Doper. Johannes de Doper, die wordt in het Oude Testament al aangekondigd. En er wordt gezegd, hij gaat de weg voorbereiden. Nou, voor wie gaat hij de weg voorbereiden? Voor Jezus. Ja, daar zijn we mee eens. Als je dit zo leest, dan zie je dat hij de weg voor Jezus gereed maakt. Maar deze twee profetieën, als je ze leest, zie je dat ze allebei gaan over Yahweh, over God. Dat er iemand gaat komen, Johannes de Doper, die de weg voor gaat bereiden voor God. Nou, wie is het nou? Is het nou Jezus of is het God? Ja, dat is waar ik het net over had. Het is allebei. Jezus is God. En Johannes de Doper gaat zijn weg voorbereiden. Nou, dat is een best geweldige bediening. Nou, het geheim. Jullie hebben een soortgelijke bediening. Maar daar gaan we later over spreken. Dan weten jullie vast waar we naartoe gaan. Maar hij krijgt specifiek een bediening, een roeping om de weg voor Jezus, voor God zelf, die mens werd voor ons, om die weg voor te bereiden. Nou, dat is mooi. En nu vraag je af, want dan ga ik weer een vraag stellen. Waarom deed hij dat? Waarom ging hij de weg voorbereiden? Had Jezus dat nodig? Nou, hij had het niet nodig. Hij had ook gewoon kunnen komen. Maar wat mooi is, in die tijd, wat er gebeurde is, we zeiden al, Jezus is Messias, hij was koning. Ja? En wat wil nou het geval zijn, dat in die tijd, als een koning naar een bepaalde plaats toe ging, bijvoorbeeld naar een stad toe ging, stuurde hij regelmatig iemand vooruit. Dat noemen we een heraut, of een bode, nou, dat is dit woord. Die stuurde hij vooruit. En die ging die stad binnen en hij ging aankondigen. Mensen, de koning komt eraan. Maak je klaar, want de koning komt eraan. En dan gebeurden er verschillende dingen. Soms gingen ze allemaal versieringen ophangen. Maar wat in ieder geval gebeurde is dat de hele stad naar de poort toe kwam en lange rijen maakte om de koning te verwelkomen. Om de koning binnen te halen. En wat nou mooi is, Johannes de Doper is eigenlijk zo'n heraut. Hij komt naar Israël toe. En waarom? Om de harten vast voor te bereiden en te zeggen, de koning komt eraan. Nou, dat is mooi. Dus hier zien we Jezus als koning. Jezus die gaat komen. Alleen hij gaat wel op een andere manier komen dan mensen verwachten. Maar hun harten worden al voorbereid. Nou, dan gaan we vers 4 en 5. Ik ga gewoon door die tekst heen. Ik ga uiteindelijk een aantal versen overslaan, maar nu gaan we nog even door de tekst heen. Vers 4 en 5, want dan is de vraag, hoe deed Johannes de Doper dat dan? Hoe bereidde hij het volk voor? Op de komst van de Messias, op de komst van Jezus. Johannes kwam in de woestijn en hij doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden alle door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonde beleden. Hoe bereidt hij het hart voor van het volk? Niet door een boodschap te vertellen, een hele zachte, aardige boodschap. Een hele, jongens, de Messias komt eraan. Maak jezelf klaar. Nee, waar hij toe oproept, hij roept op tot bekering. Hij zegt, jongens, jullie leven goddeloos. Stop daarmee. Bereid je hart voor. Wijd jezelf toe aan God. Want er komt iemand na mij. Nou, daar gaan we het zo over hebben, dat tweede gedeelte. Maar hij roept op tot bekering. Tot radicale bekering. En wat ik bijzonder vind, het heeft ook effect. Er staat dat, hoe staat het hier? Heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. Nou, dat zijn duizenden mensen. Laten we zeggen duizenden mensen. En ze komen naar deze man toe. En hij heeft geen zachte boodschap, maar een hele scherpe boodschap. Hij zegt in een andere evangelie, lees je dat, de bel ligt aan de wortel, bekeer je, de Messias komt eraan. En hij komt om, daar gaan we het ook nog over hebben, te dopen met de geest. Maar ook om met vuur te komen, om te reinigen en te verbranden. Nou, dat zijn niet hele pedagogisch verantwoorde, zachtaardige boodschap. Hij was een rauwe boodschapper. Bekeer je. Bekeer je. Nou, dat is mooi. Ik vind dat mooi. Maar ik vind vooral mooi dat het zoveel vrucht droeg. En dat verbaasde mij in de voorbereiding. Ik heb een ton aan informatie. Dat ga ik jullie allemaal niet delen, want dat was een beetje veel. Zou ik een paar uur bezig zijn, denk ik. Maar Johannes de Doper was eigenlijk, we zouden zeggen, een opwekkingsprediker. Dit was een man die de massa's bekeerde. Menigte kwamen tot... Weet je, als je nu hoort van iemand die heeft gepreekt en die is een paar weken ergens aan het preken en duizenden komen tot geloof. Nou, ik denk dat we daarheen gaan met z'n allen. Weet je wel, dit is... God is met hem. Ongelooflijk. Wat een man. Ik weet niet of jullie... Ik zou erheen gaan. Toch? Weet je, ik zou bijna vragen wie zou er niet heen gaan, maar dat gaan we niet doen. Maar hij had dus heel veel effect. Nou, daarnaast staat er over de doop. Hier zit soms een beetje verwarring over. De doop van Johannes is best wel een verwarring voor sommigen. Waarom? Omdat hier zo staat, nou, hij predikt een doop van bekering. Dat lijkt goed te zijn. Maar in Handelingen 19 staat dat Paulus, die komt in Efeze aan. Hij vindt daar discipelen. En dat blijken mensen te zijn die wel iets weten van Jezus, maar alleen maar gedoopt zijn met de doop van Johannes. En dan zegt Paulus, oké, mooi. Maar Johannes vertelde over iemand anders. En dan gaat hij over de Heer Jezus vertellen. En dan gaat hij die mensen nog een keer dopen. Letterlijk een overdoop. Heel letterlijk. En daarmee geeft de Bijbel aan dat de doop tekortschiet, zo je wil. En waarom dan? Weet je, en dat is wel goed om te weten. Wat is het verschil tussen de doop van Johannes en de doop, zoals wij zeggen, de doop van Jezus, als het ware. De doop die wij hanteren. Nou, wat het verschil is, is dit. De doop van het Nieuwe Testament is ook een doop van bekering. Dus Johannes de Doper doopte een doop van bekering, riep op tot bekering. Dat doen de apostelen ook. Handelingen 2, Petrus zegt, bekeer u en laat u dopen. Dus bekering hoort er nog steeds bij. Maar er is één verschil, namelijk Jezus Christus is gestorven en opgewekt uit de dood. En wij worden ook opgeroepen om in hem te geloven. En dat is het verschil met de doop van Johannes. De doop van Johannes is bekering. De nieuwtestamentische doop, of zoals wij dopen, is ook een doop van bekering. Maar ook een geloof in de Heer Jezus. Een gerichtheid op hem, die voor jou gestorven en opgewekt is. En dat je daarop gericht bent, dat je je leven aan hem overgeeft. Dat je ziet, hij is voor mij gestorven. Hij is opgewekt uit de dood. Van nu af aan leef ik voor hem. Ik ben schoongewassen met zijn bloed. Hij is mijn Heer. En dat is het grote verschil tussen de doop van Johannes en wat wij nu doen. Dus het is niet een foute doop, maar het is nog, mag ik het zo zeggen, een onvolledige doop. Nou, ik heb wel eens mensen gesproken, misschien dat jullie dat nooit meemaken. En die benadrukten heel sterk bekering bij de doop, maar geen geloof. Weet je... Besef, dat is niet genoeg. Bekering is niet genoeg. Het is mooi dat je wil breken met je zonde. Dat moet. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je gelooft in de Heer Jezus. Dat je je leven aan hem overgeeft. Oké. Kunnen jullie tot zover nog volgen? Ik sta best open voor vragen tussendoor. Dus als iemand vragen heeft, voel je er vrij in. Zolang het er niet te veel worden.
Ik heb een vraag.
Ja.
Vers 6 aan het
eind,
hoe moet ik dat lezen?
Vers 6. Ja, daar kom ik nu. Ja? Dus ik ga nu naar vers 6 toe. Ja? Okay. Dus daar gaan we naartoe. Dan gaan we naar vers 6. En Johannes was gekleed in kameelhaar. En had een leren gordel om zijn middel. En hij at sprinkhanen en wilde honing. Nou, laten we beginnen bij die sprinkhaan en wilde honing. Wilde honing is bijenhoning. Zeg je, waarom noem je dat nou wild? Want zo wild is dat niet. Nou, je had twee soorten honing. Je had de honing van een bepaalde boom. Ik weet niet welke boom. Maar dat noemden ze honing, de vrucht daarvan. Noemden ze honing. Geen idee waarom. Maar dat was zo. En je had ook wilde honing. En dat was honing van bijen, zoals wij dat kennen als je thuis honing hebt. Of van Kees, die is er nu niet. Maar Kees die... ik wou zeggen duwt met honing, maar dat klinkt ook wel weer een beetje raar. Maar die verkoopt honing, maar dat is bijenhoning. Nou, waarom at hij dat? Nou, de reden daarvoor is dat Johannes op dit moment ervoor koos om in de woestijn te gaan wonen. Hij woonde als het ware in de woestijn. En als jij aan een woestijn denkt, misschien, ik dacht eraan, dan denk je aan een soort zandgrond, een soort Sahara. Nou, er zijn meerdere soorten woestijnen. En dat gebied was ook een woestijn. Dat betekent, er groeit niet veel, maar wel wat. Maar wat er wel veel groeide en wat er wel veel was, waren sprinkhanen en bijen. Dit is wat de commentaren zeggen. Ik heb nog een paar hele interessante commentatoren, heet dat volgens mij. En die gaan hier helemaal over uitweiden. Maar dit was eigenlijk gewoon wat er beschikbaar was. Hij leefde als het ware, ja, wat er om hem heen was. Je zou het kunnen vergelijken, stel dat Nederland een heel gebied heeft waar je wel kunt wonen, maar waar er geen huizen zijn. En je loopt daar en je komt opeens langs een bramenstruik en je gaat bramen eten. Je eet gewoon wat er beschikbaar is. Nou, dat deed Johannes ook. En waarom? Omdat Johannes voor de bediening, voor het voorbereiden van de weg, heeft hij ervoor gekozen om comfort achter zich te laten. Om eigenlijk bijna, zou je kunnen zeggen, een zwerversbestaan te gaan leven. Dat is ook wel interessant. Zou jij naar deze man toe gaan? Zou jij, oké, iemand roept op tot bekering, maar het is iemand die geen huis heeft. Het is iemand die, nou, dat zullen we zo zien, geen hele spectaculaire kleding heeft. Tenminste, op zijn minst, misschien een beetje rare kleding, zou je bijna zeggen. Zou jij erheen gaan? Ja, en toch gaan de massa's erheen. En om daarop door te gaan, hij was gekleed in kameelhaar. Nou, waarom kameelhaar? Wat betekent dat dan weer? Weet je, er staan zoveel leuke details in. Nou, kameelhaar was twee dingen. Eén, het was gewoon redelijk goedkope kleding. Dus je zou kunnen zeggen, hij stond daar niet in een pak, maar gewoon in wat er beschikbaar was. Ik ken een spreker en die krijgt best wel veel geld, maar die heeft al dat geld weggegeven. En die leeft op t-shirts, wat hij krijgt van mensen. Dus hij komt ergens en dan zegt iemand, hier heb je een t-shirt. Oké, dankjewel. En dan gaat hij verder. Nou, dat is een beetje het beeld. Hij leeft niet in comfort, geen rijkdom, maar armoede. Maar er is nog iets met die kameelhaar. Dat is mooi. Of dat laat iets zien van het hart van Johannes de Doper. Namelijk, kameelhaar werd gebruikt wanneer mensen in rouw waren of verdrietig waren. En Johannes de Doper, zijn boodschap was bekering, maar dat deed hij niet op een harde manier. Want je zou kunnen zeggen, zijn boodschap was scherp. En misschien ken je dat wel, dat jonge gasten komen net tot geloof. En die gaan iedereen over de Heer vertellen. Maar die doen dat, ja, bij wijze van spreken, gewoon zonder, laat ik het bij mezelf houden. Toen ik net tot geloof kwam, ik weet nog, ik had een gesprek met een dominee. En dat ging onder andere over de doop met de geest. En hij was het niet met me eens. Maar ik ging met twee gestrekte benen erin. Ik viel hem gewoon aan. Omdat mijn hart was niet bewogen met hem. Dus ik kwam wel met, in mijn optiek, de waarheid. Maar ik kwam niet met bewogenheid. Maar Johannes de Doper was gekleed in kameelhaar. Wat ook een teken is dat zijn hart ook bewogen was. Hij rouwde om het volk. Hij zag dat het volk zonder God was. En dat deed hem wat. En van daaruit riep hij op tot bekering. Dus dat is heel mooi. Dat is een heel mooi detail. En daar kunnen we van leren. Maar dan gaan we uiteindelijk komen op de leerpunten. Dus ik, bear with me. Wees geduldig met mij. Daar komen we op de praktische toepassing komen we uit. En als laatste de leren gordel om zijn middel. Nou, iedereen had in die tijd een gordel. Waarom? Ze hadden wat langere gewaden en een gordel heb je nodig om een beetje te kunnen lopen. Maar hier staat een leren gordel. Waarom dat detail? Nou, in de Bijbel komt nog één iemand voor met een leren gordel. En dat was Elia. Dat staat, even opzoeken, 2 Koningen volgens mij. Ja, 2 Koningen 1 vers 8. En Elia was een profeet. En wat deed Elia? Waar is Elia bekend dan? Nou, om een aantal dingen. Maar één van de dingen is de berg Karmel. Ja? En wat gebeurt daar? Er komt vuur uit de hemel. Maar daar vindt iets plaats in het hart van Israël. Namelijk, heel Israël ziet, de Heer is God. En ze bekeren zich. En Johannes de Doper, daar wordt over, dat staat in een andere evangelie, wordt over gezegd, hij komt in de kracht en de geest van Elia. Hij lijkt in enige mate op Elia. In wat voor opzicht? Nou, in het opzicht dat hij het volk oproept zich te bekeren en het volk tot God keert. Dus dat is mooi. Dus hier zie je de achtergrond van Johannes. Nou, tot zover over vers 6. Heb je een beetje antwoord gekregen, Jan? Of heb je nog gedachten erover? Of?
Nee, ik
heb
het
wel
een beetje één ding is me niet duidelijk hoe ik dat moet lezen. Namelijk, wilde hij honing of at hij wilde honing?
Hij at wilde honing. Deze, toen ik het voorlas, moest ik er ook een beetje om lachen. Want wij hebben die grap wel eens gehad van wat verlangde Johannes de Doper? Hij verlangde honing, want er staat wilde honing. Maar het wordt hier echt wilde honing bedoeld. Dus, maar ik vind hem leuk. Ja, laten we verder gaan. Vers 7, want dus wat hebben we nu over Johannes de Doper? 1. Er wordt over hem geprofeteerd en hij zou de weg voorbereiden. 2. Hij riep op tot bekering en doopte de mensen nadat ze hun zonde beleden. 3. Uiterlijk gezien was het niet heel spectaculair in positieve zin. Maar hij had wel machtig veel vrucht. Duizenden tot bekering. Nou, als duizenden tot bekering komen, ik denk dat je best wel eens zou kunnen worstelen met een stukje hoogmoed. Dat je denkt, oh ja, dat was ik. Jongens, hier is de prediker. Als ik predik, honderden komen tot geloof. Kijk mij eens. Dat zou je kunnen hebben. Maar Johannes de Doper, dat raakte mij. Vers 7. En hij predikte. En hij zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben, neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Nou, dat betekent, ik ben het niet waard om zijn voeten te wassen zelfs. Want wat was het geval in die tijd, had je heel vaak slaven in een huis. En de laagste slaaf, de slaaf laagste in rang, dat was degene die zorgde dat wanneer de gasten binnenkwamen, dan hadden ze vieze voeten, ze hebben sandalen aan, het is heel zanderig daar, zodat je hebt gewoon vieze voeten. En de laagste slaaf, die ging die schoenen uitdoen en die waste de voeten van de mensen. En Johannes de Doper zegt, er komt iemand na mij en ik ben niet eens zo'n slaaf, ik ben nog lager dan zo'n slaaf. Ik ben niet waard om zijn voeten te wassen. Ik ben niet waard om zijn slaaf te zijn, zijn laagste slaaf te zijn. En dat laat zien hoe nederig hij is. Hij ziet, ik ben het niet, het draait niet om mij. Het draait om hem die na mij komt. Nou, dat is best wel een nederigheid voor iemand die zoveel vrucht draagt. Ik weet niet of wij dat na zouden zeggen. Stel dat je hier een keer wat deelt en iedereen die valt op zijn knieën, oh God, wees mij genadig. En dat je dan wegloopt en zegt, oh, ik ben echt de laagste slaaf, ik stel me niks voor. Ik denk dat we best wel geneigd zijn om dat te zeggen, oh ja, God heeft gewerkt, maar wel door mij heen, weet je. Ja, het was echt, ik zei het ook wel mooi natuurlijk. Dus dat zit in ons hart, toch? In ieder geval, dat zit in mijn hart regelmatig. Maar Johannes had dat niet. Nou, daar kunnen we ook van leren, maar daar kom ik op terug, hè, dat had ik gezegd. Daar kom ik nog op terug. En dan vers 8. Ik heb u wel met water gedoopt, ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Nou, nu wordt het spannend. Toch? Ik vond het wel spannend van tevoren, moet ik eerlijk toegeven. Waarom? Nou, er zijn hele discussies gaande in kerkelijk Nederland, maar ook kerkelijke wereld. Wat betekent dit nou? En ik zal jullie twee gedachtes delen. Wat het betekent dat Jezus met de Geest, met de Heilige Geest doopt. Gedachte 1, in Nederland is dat voornamelijk de traditionele kerk, maar in Amerika en daarbuiten heb je hele groeperingen die dit geloven. Een van de bekendste sprekers, ik ga hem toch noemen, John MacArthur, die zegt, dit spreekt over de wedergeboorte. Als iemand tot geloof komt, dan komt hij niet alleen tot geloof, maar zijn hart verandert. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dus de doop met de Geest. Is dat je hart veranderd wordt door de Heilige Geest en dat je vanaf dat moment bij de gemeente hoort, bij het lichaam van Christus hoort. Nou, dat is een beetje kort. Als je daar meer over wil lezen, John MacArthur, die heeft daar allerlei boeken ook over geschreven, dus je kunt daar wel wat terugvinden. Maar dan heb je ook een tweede gedachte. Nou, het is duidelijk dat ik niet bij de eerste hoor, maar bij de tweede hoor. En dat is in Nederland zijn dat vaak meer de evangelische, de pinksterchristenen, en die zeggen, nee, de doop met de Geest. Ja, er is wedergeboorte, dat is waar, dat is het werk van de Geest. Maar er is ook iets als doop met de Geest, en dat is een bekrachtiging. Een vervulling met de Heilige Geest, zo je wil. Waardoor je geestelijk leven ja, verdiept wordt en waardoor je bekrachtigd wordt om Jezus te dienen. Nou, er zijn ook heel veel namen voor. Ik zei van tevoren al tegen een paar wat ik ze ging noemen. Dus Martin Lloyd-Jones, John Piper, Paul Washer, maar nog massa's anderen. Ik heb allerlei biografieën. Bijna elk biografie wat ik heb is iemand die hierover spreekt. En ze gebruiken verschillende woorden, maar in ieder geval een diepere bekrachtiging waar ze over spreken. Nou, waarom geloof ik dat? Niet omdat ik heb niet per se wat dat ik zeg, oh die geloof ik, dus dan zal het wel waar zijn, daar ben ik veel te eigenwijs voor. Maar ik zie het gewoon in de Bijbel terug. Nou, dat zegt iedereen. Dus laat me in ieder geval de gedachtegang even noemen waarom ik dat geloof, onder andere. En dat is wat je bijvoorbeeld ziet in Handelingen. Het gaat verder dan dat. Maar in Handelingen 1 vers 5, daar zegt Jezus, haalt hij dit aan. Johannes doopt u wel met water, maar niet vele dagen na deze zult u gedoopt worden met de geest. Nou, dan stellen de discipelen een vraag. Wanneer zult u het koninkrijk voor Israël herstellen? Dat is vers 6. Vers 7 zegt de Heer Jezus, dat het is niet aan jullie om te weten wanneer en hoe dat gebeurt. En dan vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Dus daar spreekt hij over doop met de geest eerst. En dan zegt hij, u zult bekrachtigd worden wanneer de Heilige Geest over u komen zal. Nou, dat zijn twee termen voor hetzelfde in mijn optiek. En dan in 2 vers 4, Handelingen 2 vers 4, daar worden de discipelen gedoopt met de geest. Daar is iedereen het over eens. En dan staat er, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken, in dat geval in andere talen, zoals de geest het hun gaf uit te spreken. Dus je ziet een doop in de geest, kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, vervuld worden met de geest. Die worden simultaan, betekent naast elkaar, gebruikt. Nou, ik zelf geloof dat dus ook. En wat betekent het? Jezus die zegt het in Johannes 7 vers 38, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen, sommige vertalingen, rivieren van levend water zullen uit je binnenste stromen. Nou, stel we zitten hier. Ja, ik weet dat er verschillende gedachtegangen zitten. Maakt mij niet zoveel uit. Maar de vraag die ik wel neer wil leggen is, ken jij dat, stromen van levend water uit je binnenste? Want eigenlijk gaat het daarom, weet je, we kunnen theologisch eens sparren, kunnen theologisch verschillen, maar op praktisch niveau kun jij zeggen, ik ben vervuld met de Heilige Geest? Kun jij zeggen, ik heb kracht ontvangen toen de Heilige Geest over mij kwam? En ik denk, als we eerlijk zijn, dat vrij weinig mensen, christenen, ware christenen, vrij weinig ware christenen dat kunnen zeggen, ik ben vervuld met de Geest. En niet dat het om mij gaat, oh kijk, mij is geestelijk vervuld zijn. Maar de vraag is, ken jij hier iets van? Leef jij hieruit? De Bijbel zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Efeze 5 vers 18. Word vervuld met de Heilige Geest. Het is een opdracht. En de vraag is, ben jij gehoorzaam? Ben jij vervuld met de Heilige Geest? En ik denk, dat vind ik zelf belangrijker. Dus jullie hebben gehoord wat ik denk, wat betekent om gedoopt te worden met de Geest. Maar stel dat jij verschilt. Prima. Maar ken jij iets van die volheid? Ken jij iets van de kracht van de Heilige Geest die door je heen werkt? Zo niet, dan zegt Jezus, weer die tekst aanhalen, Johannes 7. Hij zegt, wie dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Zoals de schrift zegt, wie gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Maar Jezus zegt, je moet bij mij zijn. En dat zegt Johannes de Doper ook. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Hij zal u vervullen. Weet je, als je gedoopt wordt in water, dan sta je op uit het water. Dan ben je nat van het water. Wat betekent dan als je gedoopt wordt met de Geest? Anders dan dat je vervuld bent, doordrenkt bent van Hem. Het maakt mij niet uit of je dat bij de wedergeboorte krijgt of later. Maakt mij niet uit. De vraag is, ben je nu vervuld met de Heilige Geest? Nou, misschien een beetje scherp, maar ik denk wel dat die heel belangrijk is. En dat dit een vraag is ook voor de bidstonden bijvoorbeeld. We hebben een wekelijkse bidstond. Verlangen jullie, verlangen wij naar meer van Hem. Dat we zien, we hebben wel kracht, maar het is heel weinig. Ja, we hebben wel leven, maar er is nog zoveel meer. En dat we samen gaan bidden, Heere Jezus, vul ons. Ik hoop dat dat brandend iets is binnen onze bidstonden. Dus kom bij Jezus. Vraag Hem, vul mij, Heere, doop mij. Of welke term je ook gebruikt. Maar ga niet zonder leven. Ga niet half vol leven. Oké. Nou, daar zullen vast gedachten over zijn. Laten we die naderhand bespreken als je ze hebt. Anders wordt een heel lang verhaal. En de tijd tikt door. Vers 9. Vers 9 tot en met 11, laat ik hem nog lezen. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: u bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hier wordt Jezus gedoopt. Door wie wordt Jezus gedoopt? Door Johannes de Doper. Nou, vorige keer zei volgens mij Barco dat. Johannes wilde eerst niet. Jezus komt en die zegt, ik weet niet wat hij zei, maar in ieder geval die wilde zich laten dopen. En dan zegt Johannes: ho, ik kan u toch niet dopen, ik moet door u gedoopt worden, u moet mij dopen. En Jezus zegt: nee, laat zo alle gerechtigheid vervullen. Doe wat goed is, dit is goed. Weet je, Jezus had het niet nodig, Jezus was zonder zonde, hij heeft zich niet bekeerd, want hij hoefde zich niet te bekeren, maar hij liet zich wel dopen. Maar er gebeuren allerlei dingen, maar ik wil toch, ik zat een beetje van tevoren na te denken, ga ik dit wel of niet doen, dit uitstapje, maar het is eigenlijk een verdiepingsstapje. Johannes, als jullie dat willen opslaan, Johannes hoofdstuk 1, ik ga aardig wat versen lezen, ik ga er niet veel over zeggen, maar wel wat. Johannes hoofdstuk 1 vanaf vers 29. Omdat bij de doop gebeuren een paar dingen die specifiek te maken hebben met Johannes de Doper. Dus daarom ga ik erheen. Het is geen leuk uitstapje in de zin van, oh, laten we weer een Bijbeltekst erbij doen. Maar dit is echt wel belangrijk. Hier zit vers 29, Johannes 1 vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt de man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. En Johannes getuigde: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En dan vers 41. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Nou, wat gebeurt hier? Johannes de Doper wist niet dat Jezus de Messias was. Dat zegt hij. Ik kende hem niet. Ik wist niet wie hij was. Totdat Jezus gedoopt werd en de Heilige Geest zichtbaar op hem kwam. Fysiek op hem kwam, in de gedaante van een duif. En Johannes de Doper wist toen: deze Jezus, hij is de Messias. Maar dan zie je een aantal dingen worden hem duidelijk. En dat is mooi. Over Jezus. En nu gaan we vanuit Johannes de Doper gaan we nu naar Jezus kijken. Wat ziet hij? Vers 29. Hij ziet dat Jezus het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, waarom is dat belangrijk? Nou, het lijkt me duidelijk. 1. Jezus is degene die onze zonde wegwast. Maar dat hij het woord Lam van God gebruikt is nog veel krachtiger. Want Lam van God werd alleen maar gebruikt voor wie? Voor wat? Het lammetje wat geslacht werd. Voor als verzoening. Voor het volk. En dus Johannes de Doper krijgt op een of andere manier helder: Jezus gaat sterven zoals dat lammetje. En hij is degene om wie dat lammetje slaat. Hij is degene die het volk gaat bevrijden van hun zonde. Hij krijgt opeens zicht. Jezus en Jezus alleen kan je zonde vergeven. Werkelijk vergeven. En Jezus is gekomen om als lam geslacht te worden. Jesaja 53. En om zo de straf te dragen voor onze zonden, zodat onze zonden weggewassen worden. Johannes zag dat opeens. Deze Jezus. Hij zal de zonde wegnemen. Hij zal de zonde wegdoen. De tweede wat hij zag, nou dat hebben we al gezegd. Hij is degene die doopt met de Heilige Geest. Hij ziet opeens deze Jezus. Hij is degene die de Geest gaat geven. Die de Heilige Geest gaat uitstorten. Vers 34. Ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Hij ziet opeens deze Jezus is meer dan een mens. Hier is God die mens geworden is. Zijn goddelijke identiteit wordt zichtbaar voor hem. Hij ziet opeens deze Jezus is meer dan een mens. Hij is God die mens werd voor ons. De eeuwige Zoon van God. En dan getuigt hij zo. Dat vind ik zo mooi. Hij getuigt. Hij wijst Jezus aan. Hij is het. En dan gaan twee van zijn discipelen weg. Want Johannes de Doper had ook discipelen, mensen die bij hem waren. En hij doet geen moeite om ze terug te winnen. Waarom niet? Hij ziet opeens, mijn hele bediening, dat wist hij al, draait om iemand. En opeens wist hij, het draait om hem. En hij is blij dat zijn discipelen Jezus gaan volgen, want het draait om hem. En, weet je, wat gebeurt hierna? Hierna, als we dan weer naar Marcus even teruggaan. We weten niet of dat weken of maanden daarna was. Maar wel dat het snel gebeurde. Vers 14, nadat Johannes overgeleverd was. Wat betekent dat? Nadat Johannes de Doper in de gevangenis gezet werd. En daar is hij nooit meer uitgekomen. Hij is gestorven, onthoofd in de gevangenis. Maar wat mooi is Jezus is hier. Opeens hij ziet, dit is Jezus. Hier heb ik de mensen voor voorbereid. Hij wijst hem aan als, hij is de Messias, hij is de Zoon van God. Hij is het Lam van God. Hij is de doper met de Geest. Bij hem moet je zijn. Discipelen van hem gaan weg. En zijn bediening komt ten einde. Zijn bediening stap voor stap komt ten einde. En je zou kunnen denken, oké, maar waarom was het niet gebleven? Misschien hadden ze wel samen kunnen gaan. Weet je, anders de doper had al de massa's. Waarom zou Jezus niet zeggen, nou laten we verder samen gaan. Dat is toch een heel nieuw testamentisch gebruik, weet je wel, dat je 2-on-2 gaat. Maar het probleem is, Johannes de Doper, en die wist dat ook, het draaide niet om Johannes de Doper. Jezus was veel meer dan hem. En Johannes de Doper wilde dat Jezus zou schitteren. En dus moest hij naar de achtergrond verdwijnen. En dat gebeurde ook. Hij verdween naar de achtergrond. Ik weet niet of hij het heel bewust heeft gedaan, allemaal. Maar vanuit God de Vader, wel. Het draait om de Zoon. Het draait niet om de Heroud. Het draait niet om Johannes de Doper. En die verdwijnt langzaam van het toneel. En Jezus komt het toneel op. En hij straalt en schittert. In al zijn heerlijkheid. Onze Heere Jezus. Ja, dat zoals ze het zeggen, it blew my mind. Weet je, dat ach. Johannes de Doper. Opwekkingsprediker. En uiteindelijk wordt de Heere Jezus geopenbaard. En hij verdwijnt naar het achtergrond. Nou, dat wil je toch. Dat je met mensen spreekt. Je vertelt over Jezus. En dat de Heer Jezus gaat schitteren in hun leven. En dat jij naar de achtergrond verdwijnt. Oh, dat is mooi. Ik vind het zo mooi. En dat, er valt veel meer over Johannes de Doper te zeggen. Maar dit is wat ik voor vanochtend wilde delen. Behalve, en dat heb ik jullie beloofd, de praktische toepassingen. Ik heb 5 lessen. 5 lessen die ik wil noemen die we kunnen leren van Johannes de Doper. Ja, nou moet je opletten. 5 lessen. De eerste, als ik nadenk over Johannes de Doper, hij kende Jezus. Hij kende Jezus, hij wist wie Jezus was. Hij wist, Jezus is het Lam van God wat voor de zonde van de wereld gaat sterven. Jezus is de doper met de Geest. Jezus is de Zoon van God. Jezus is de Messias, het draait om hem. Hij kende Jezus en hij zag, het draait allemaal om hem. Dat kunnen wij leren van hem. Namelijk, ken de Heer Jezus. Weet wie hij is. Weet wat hij gedaan heeft. Verwonder je erover en laat hem schitteren. Weet je, wees gericht op Jezus. Belangrijkste punt misschien wel. Het tweede wat hij deed, was dat hij anderen wees op de Heer Jezus. Hij liet zien, jongens, bij hem moet je zijn. En ik denk als we het praktisch maken hier in de gemeente. Iemand komt naar je toe. En die zegt ik heb gezondigd deze week. Ik voel me zo smerig. Dan wijs je hem op Jezus. Zeg je, maar Jezus is het Lam van God. Wat voor de zonde van de wereld gestorven is. Ook voor jouw zonde. Dus ga naar hem toe. Ah, ik voel me zo leeg. Jezus is de doper met de geest. Je moet naar hem toe. Ah, ik ben zo bedroefd. Jezus wil jou troosten. Kom naar hem toe. Ah, ik voel me zo verslagen. Jezus zei, neem mijn juk op u. Want ik ben zachtmoedig en nederig. En u zult rust vinden. Je moet bij Jezus zijn om rust te vinden. Dus wijs anderen op de Heer Jezus. En uiteraard ook rondom evangelisatie. Maar dat was een inkoppertje. Mensen buiten hier op straat hebben het nodig om te horen over Jezus. Dat Jezus ook voor hen gestorven is. Dus ken Jezus. Wijs op Jezus. Derde punt, die is denk ik belangrijk voor ons als gemeente. Maar ook voor jou persoonlijk. Is dat bekering fundamenteel belangrijk is. Weet je, op het moment dat wij als gemeente niet meer over bekering gaan hebben. Dat is het moment dat wij een afval gaan maken richting vrijzinnigheid. En dat je 20 jaar later dat we hier een flutgemeente zijn met z'n allen. Waar Jezus niet meer centraal staat. Als bekering wordt weggenomen, stort het hele kaartenhuis in. Dus we moeten echt helder hebben. Mensen moeten zich bekeren. Wil je tot geloof komen in Jezus? Geweldig. Maar je moet je ook bekeren. Je moet je afkeren van je zondige leven en je toewijden aan hem. Dat hoort er helemaal bij. We kunnen niet zonder. Vierde punt wat we kunnen leren is nederigheid. En die is misschien wel pijnlijk. Dat je Johannes de Doper zag terwijl hij een grote bediening had. Het draait niet om mij, het draait om Jezus. En hij wees naar Jezus en hij was bezig met Jezus. En dat was Jezus voor, Jezus na. Kan dat van jou ook gezegd worden? Kan dat van mij ook gezegd worden? Als je met hem of haar praat. Dan draait het niet om hemzelf, wat hij allemaal heeft meegemaakt en hoe geweldig hij wel niet is. Maar het draait om Jezus en wat Jezus heeft gedaan en wie hij is. Dat is nederigheid. Nederigheid is niet, ik haat mezelf. Soms denken mensen dat, hè. Oh, ik ben zo nederig. Oh, ik ben zo slecht. Ik ben zo slecht. En dat zeggen ze omdat ze nederig willen zijn. Maar dat is geen nederigheid. Dat slaat nergens op. Nederigheid is dat Jezus zo schittert dat je niet meer bezig bent met jezelf. En ben jij dat? Weet je, aantal dingen. Hoe belangrijk vind jij comfort? Ik denk dat we in onze tijd best wel comfortgericht zijn. Dat we heel graag verwend willen worden, heel graag willen genieten. Nou, prima. Maar is dat belangrijker dan Jezus? Ben je daar vol van? Of van werk? Of van weet ik veel wat? Je kunt massa's dingen verzinnen. Maar het draait uiteindelijk om Jezus, dat hij centraal staat. En de laatste punt is, we hebben ken Jezus, wijs op Jezus. Bekering is noodzakelijk. Wees nederig, gericht op Jezus. En de laatste, de volheid van de geest is noodzakelijk. Weet je, dat heb ik niet genoemd. Maar er staat over Johannes de Doper dat hij vanaf de moederschoot, dus toen hij nog niet geboren was, dat hij al vervuld was met de Heilige Geest. En waar kwam de kracht vandaan van zijn bediening? Niet uit hem, niet uit zijn geweldige kleding, zoals we gezegd hebben. Niet omdat hij zo ongelooflijk mooie dingen kon zeggen. Nee, hij was vervuld met de Heilige Geest en daardoor kwam de kracht van zijn bediening uit. Overigens hetzelfde bij Jezus, zegt hij, Lucas 4. Hetzelfde bij de apostelen, Handelingen 1 vers 8. Dus waar zit de kracht in? Waardoor kunnen we echt het leven leven wat we moeten leven? Als we vervuld zijn met de Heilige Geest. En daarvoor moeten we bij Jezus zijn. Nou, dit wilde ik met jullie delen deze morgen. Ik hoop dat het tot zegen is. En ja, laten we het meenemen in de gedachte ook.